Gemeente, laat ik de prediking van morgen beginnen zoals de baptisten in Rusland doen, met het citeren van een vers uit de Bijbel. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en is scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Lange tekst, kinderen, maar dat betekent: de Bijbel is als een zwaard. En als de dominee de Bijbel bepreekt, dan gaat er als het ware een zwaard dwars door de gemeente, dat scheiding maakt tussen geloof en ongeloof, tussen bekeerd en onbekeerlijk. Het maakt ons altijd weer duidelijk waar we staan. En dat geldt, zegt de Hebreeën schrijver, van dat hele woord van God. Levend en krachtig, scherpsnijdend. Ja, dat gold ook, gemeente, van de tekst van vorige week zondag. Daarom was het niet zo vreemd dat iemand opmerkte, meerdere trouwens. Het leek vorige week zondagmorgen al wel voorbereiding, dominee. Want voorbereiding voor het heilig avondmaal heeft te maken met snijden, met onderscheid maken, met duidelijk maken: waar sta ik, wie ben ik, hoe is het in geestelijk opzicht met mij, wie is de Heere Jezus voor mij. Als die volgende week zijn volk roept, roept hij dan ook mij. Maar het hele woord is levend en krachtig en tweesnijdend. Dat geldt ook, gemeente, van de tekst die we nu vervolgens gaan beluisteren. Vers 5 tot en met 7. Ik hoop dat het voor u, zoals het ook voor mij geweest is, een spiegel is om voor te gaan staan en om dan in die spiegel te ontdekken: hoe staan de zaken ervoor? Op weg naar de avondmaalzondag, op weg naar de eeuwigheid. Het gemeentethema van de tekst die wij voor ons hebben is delen in Gods licht en liefde. Dat is waar Johannes in vers 5 tot en met 7 over spreekt. Delen in Gods geest, in Gods licht en liefde. Wij denken na over drie dingen: over het wezen van God zelf, over het leven van Gods volk en over het bloed van Gods Zoon. Delen in Gods licht en liefde. Het wezen van God zelf, het leven van Gods Zoon, van Gods volk en het bloed van Gods Zoon. En Gods Zoon, jongens en meisjes, probeer ook vanmorgen mee te luisteren. Gods Zoon, de Heere Jezus, we hoorden vorige week, die is vanaf het allereerste begin van deze brief het onderwerp van Johannes. Hij wil het over de Heere Jezus hebben. En het klonk in het begin wat mysterieus, hetgeen van de beginnen was, hetgeen we gezien hebben enzovoort. Maar het gaat over Jezus Christus, die van die prachtige namen kreeg, weet je nog, het woord van het leven. Hij is het eeuwige leven zelf. Hij is degene die zelf eeuwig leeft en die alles gedaan heeft om zondaren eeuwig leven te schenken. Hij is het die de Vader is komen uitleggen toen hij op aarde is gekomen om onder ons rond te wandelen. En als we nu vanaf vers 5, gemeente, gaan verder luisteren naar Johannes, dan moet u bedenken, het blijft nog steeds gaan over hem. Die hem die ook genoemd wordt in vers 5, dat is dus, daarom staat er een hoofdletter bij, dat is dus nog steeds de Heere Jezus. En Johannes tekent ons hem in zijn profetische werk. Ik zei net, de Heere Jezus is gekomen om de Vader te verklaren, zo zegt Johannes het trouwens ook in het begin van zijn evangelie, de Zoon des Vaders die ons de Vader verklaard heeft. En dat zegt Johannes hier ook. Wat heeft de Heere Jezus nou bijvoorbeeld verteld over wie God is? Wat is nou het wezen van God? Nou, dat is typisch een van die voorbeelden dat Johannes in een paar woorden, in een paar hele eenvoudige woorden, toch de meest diepe dingen zegt. Want wat ligt daar niet in? Dat God een licht is. Nou is het trouwens zo dat wij in het evangelie nergens een tekst hebben waarin de Heere Jezus dat letterlijk zo heeft gezegd. Maar Johannes heeft erbij gestaan, dus die zal het wel goed gehoord hebben. En trouwens, ik kan me wel een bepaald gedeelte indenken waar Johannes misschien wel aan gedacht heeft toen hij dit opschreef, gemeente. Als u tijd hebt, moet u misschien vanmiddag nog eens een stukje gaan lezen uit het slot van Johannes 12. Heb je een van die gedeelten in het evangelie waar de Heere Jezus van zichzelf zegt: ik ben het licht dat in de wereld is gekomen. En in dat verband zegt hij er meteen bij: en wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Degene die mij gezonden heeft. Dus gemeente, daar zou Johannes heel eenvoudig de conclusie uit hebben kunnen trekken. Als Jezus het licht is en hij zegt: daarin lijk ik op degene die mij gezonden heeft, dan mag ik het heel kort samenvatten. God zelf is een licht. Maar laten we daar nou eens even bij stilstaan en er eens even over mediteren. Ik moest denken aan een gezang dat we vroeger nog wel eens met het koor zongen op mijn geboortedorp: God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Kent u dat gedicht, dat gezang? Dat zit er natuurlijk om te beginnen in, gemeente. En dat zegt Johannes er trouwens ook bij. Als het waar is dat God een licht is, dan betekent het dat hij op geen enkele manier iets te maken heeft of te maken kan hebben met duisternis. Er is gans geen duisternis in hem. Hij verdraagt het ook niet. Want duisternis is niet alleen maar dat het licht uitgaat, jongens en meisjes. Duisternis heeft te maken in de brief van Johannes met zonde, met onzuiverheid, met datgene wat zich verstopt voor het aangezicht van God. Wat nooit zal lukken. Maar dat leven, weet je wel, in een hoekje. Dat leven voor jezelf, dat leven in de zonde, dat is duisternis. En daar heeft God nou niks mee te maken, zegt Johannes. Hij is een licht. En hij heeft niets met het duister van de zonde te maken. Ik dacht bij mezelf, dat is een belijdenis die het geloof ook onder allerlei omstandigheden moet zien vast te houden, gemeente. En dat is soms niet zo makkelijk als het lijkt. Wat zijn er een krommingen in het levenslot? Wat zijn er een raadsels die om een antwoord roepen? Wat zijn er een vragen die misschien in dit leven nooit beantwoord worden? En om dan toch vast te houden: God die alles bestuurt, is een licht. Er is bij hem geen schaduw van omkeer, bij hem geen onzuiverheid, geen verkeerde bedoelingen. Hij is licht, hij is goed. Hij is volmaakt. Vervolgens zou je bij dat woord duisternis trouwens ook nog aan andere nare dingen kunnen denken dan zondigen. Het heeft bij Johannes ook de klank van onkunde, dwalingen. Ik heb u al gezegd, hij zal in zijn brief nog wel eens op allerlei dwaalleraars ingaan die nu al in de christelijke gemeente proberen binnen te dringen. Nee, daar heeft God nou niks mee te maken. Met dwaling, onkunde, net zo min als met onzuiverheid en zondigheid. Hij is enkel wijsheid, heiligheid, goedheid, zuiverheid. Daarom is het zo dwaas, gemeente, om deze God van nature te verwerpen. Daarom is het zo zalig om deze God te mogen liefkrijgen en om naar zijn wil te mogen leven. Maar ik noemde de uitdrukking van nature al. En dat is nou onze ellende. Dat licht, dat hemelse licht, God die in Christus naar deze aarde gekomen is, bij ons van huis uit alleen maar weerstand en afwijzing ontmoet. U weet wat de apostel Johannes in zijn evangelie zegt. Over het duisternis die het licht niet begrepen heeft toen het op aarde kwam. En zelfs ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wat een ellende, gemeente. Zo dwaas geworden te zijn door je zonde dat je liever wegkruipt in donker dan dat je met God contact hebt. En dat is nou iets waar niemand wat aan kan veranderen. Zelfs, ik noemde het begin van het evangelie al, zelfs al komt Jezus op aarde, al staat hij pal voor je, zoals de fariseeën hem voor zich hebben zien staan. Maar zelfs dat kan op zich de duisternis niet verdrijven. En daarvoor is nodig, gemeente, dat God niet alleen zijn zoon gaat zenden, maar dat hij nog iemand gaat zenden die wel de duisternis kan verdrijven. Wie zou dat zijn, jongens en meisjes? Wie kan nou in je hart licht ontsteken? Wie kan nou als het ware met een soort lamp in je hart gaan schijnen, zodat je gaat zien wie je bent, wie God is, wat zonde is, wie de Heere Jezus is? Dat is de Heilige Geest. Nou, die geest moet eigenlijk twee dingen doen, gemeente, voordat ik de dingen ga waarderen die in onze tekst opgeschreven staan. Hij moet allereerst dus mijn hart gaan beschijnen. Want licht, dat hadden we nog niet gezegd, maar dat is ook een eigenschap van dat woord licht. Licht maakt de dingen openbaar. Net als die zaklamp die je bij je hebt, bij die speurtocht 's nachts in het bos. Licht maakt openbaar, net als het zonlicht dat in de winter laag in de woonkamer binnenvalt. En ineens ziet de huisvrouw hoeveel stof er wel niet door de lucht dwarrelt. Licht maakt openbaar en daarom heeft die tandarts zo'n grote lamp boven zijn stoel en die chirurg op de operatietafel. Licht maakt openbaar, het ontdekt. Maar dat is nog maar het eerste wat de Heilige Geest moet doen, gemeente, want als dat nou gaat schijnen van binnen en als die dingen gaat aanwijzen en gaat openbaren, ontmaskeren, kijk, daar zou ik nog niks aan hebben als ik blind ben. En dat ben ik ook nog van nature. Dus wat is er nog meer nodig? Dat die geest niet alleen gaat schijnen in mijn hart, maar ook, ik zeg het maar met de woorden van de Efezebrief, mij verlichte ogen des verstands gaat geven. En me gaat ontdekken aan wie ik zelf ben. Je zou kunnen vragen, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Die Geest van God die dus ook licht is. U zegt, dat doet hij door de wet, dominee. Daarom wordt die wet toch ook elke zondag gelezen. Onder andere om ons te ontmaskeren. Ja, maar de Heilige Geest gebruikt daar ook graag het evangelie voor, gemeente. Ik had er van de week met iemand nog een gesprek over. En we waren dat wel met elkaar eens. Er is geen diepere ontdekking. De zonde wordt nooit pijnlijker gevoeld dan wanneer ik in het evangelie de Heere Jezus voor mij gesteld zie worden in zijn liefde, in zijn zelfovergave, in zijn onbegrijpelijke goedheid, dat hij zich voor vijanden in de dood heeft laten storten. En als ik dan in dat licht mezelf ga zien, in mijn vijandschap, in mijn egoïsme, zelfs mijn godsdienst is vol zelfbedoeling. Als ik ga zien wat ik van nature voor een slaaf ben van allerlei zondige machten, dat ik trouweloos en dubbelhartig ben, en dan dat contrast met de Heere Jezus, gemeente, weet u er iets van? Hoe die Heilige Geest, ja, ook met die moker van de wet, maar ook met die lichtstralen van dat evangelie van Jezus Christus, een mens gaat ontmaskeren. Eerst dacht je, kom er nog aardig af. Maar als je echt oog in oog met hem komt te staan en dat licht gaat schijnen, gemeente, er blijft geen spaan van mijn eigen gerechtigheid over. Nou, gemeente, dat is natuurlijk de eerste vraag die we vanmorgen aan elkaar stellen. Heeft u tot nu toe de preek niet alleen kunnen volgen, maar heeft u ook meegepreekt en dingen herkend? Want ontdekking die uitloopt op het mishagen van jezelf en het je voor God verootmoedigen, zoals het formulier het straks zal zeggen, dat is iets wat al Gods kinderen leren. Ik zal niet zeggen dat ze het in dezelfde volgorde leren en in dezelfde intensiteit leren en in hetzelfde tempo leren, maar ze leren er allemaal iets van. Mishagen en verootmoedigen, omdat dat goddelijk licht je gaat bestralen, je ogen geopend worden, zodat er ruimte komt voor dat evangelie van dat bloed, gemeente. We gaan het er straks over hebben, maar dat er ruimte voor dat bloed komt, want ik ben een zondaar met bloedschulden. En er moet bloed aan te pas komen om mij met God te verzoenen. Kent u dat wonder, gemeente? Kent u dat uitstrekken vanuit die ellende naar de verlossing? Kent u die omzetting? Eerst blind en nu ziende, overgebracht uit de duisternis tot het wonderbaar licht, licht van zijn koninkrijk. Dat is de eerste. God is licht en hij heeft niks te maken met duisternis, gans geen duisternis is in hem. Maar wat denk je, jongens en meisjes, als je nou God, deze God leert lief krijgen. Niet dat je denkt van nou ja, ik zal hem toch maar dienen, want anders loopt het nog een keer verkeerd met me af. Nee, je hoort in de prediking, God is goed, God is groot, God is heilig, rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig. God gaf zijn zoon. God is een overvloedige fontein van allerlei zegeningen. En je krijgt onder het luisteren naar dat woord er zin in om de Heere te vrezen. Want dat gebeurt, jongens en meisjes. Dat zing je wel eens, hè? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed. Maar dat gebeurt, dat doet de Heilige Geest. Die maakt je niet onwillig een slaaf van God. Nee, die leert mensen als Saulus van Tarsus vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Omdat ze gaan zien hoe goed God is en hoe waard hij het is. Maar weet u wat dan zo wonderlijk is? Waar een mens van huis uit de duisternis liever had dan het licht, gaat het nou ineens veranderen. En als dat verandert, dat je het licht liever krijgt dan de duisternis, ja, dan krijg je van die wonderlijke psalmen, gemeente. We hebben vanmorgen psalm 139 gezongen. 139 over dat doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Zingt iemand die onbekeerd is niet met zijn hart, hoor. Want die wil zich liever verstoppen. Die wil niet ontmaskerd worden. Die wil niet weten hoe die eraan toe is. Vanavond zingen we psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende toch al steeds open lag. Zingt een onbekeerde niet graag, gemeente? Maar als je nou de duisternis gaat haten en het licht gaat liefkrijgen, worden dat ook lievelingspsalmen. Want als je jezelf een beetje hebt leren kennen, word je bang voor zelfbedrog. Ja, niet alleen maar uit angst voor het gevaar. Stel je voor dat ik me toch nog een keer vergis en dat het dan toch niet goed komt. Dan kan je ook wel eens aanvliegen. Maar die liefde, gemeente. Stel je voor dat ik toch een leven leid dat niet naar zijn wil is. En dat toch hem blijft bedroeven. En dat ik toch hem blijf vertoornen. Dat is God eenvoudigweg niet waard. Nou, als de dingen er zo voor komen te staan, zegt Johannes, dan krijgt dat natuurlijk gevolgen voor de koers van je leven. Want bekering, kijk nog een keer naar de kinderen, zou je het aan een ander kunnen uitleggen, iemand die niet van de kerk is, wat is nou bekering? Daar zit het woord omkeren in. Nou, dat is het eigenlijk. Iemand wordt omgekeerd, eerst in zijn hart van binnen, omgekeerd en vervolgens ook in zijn leven. En hou die allebei vast, gemeente, want als u een van beiden mist, is het niet goed. Kijk, je hebt ook mensen die alleen maar aan de buitenkant een verandering meemaken, maar van binnen hetzelfde blijven. En dat zegt de Bijbel vormendienst, schijnbekering. Als God werkt, als God bekeert, draait hij eerst je hart om en trouwens ook je hoofd, je verstand, alles van je leven wordt veranderd en vervolgens gaat er ook iets in je leven veranderen. En ik moest denken aan wat op de catechisatie, we zien er weer naar uit om elkaar daar te ontmoeten, jongens en meisjes, en in een van de boekjes van die catechisatie gezegd wordt over de wedergeboorte. Wat gebeurt er nou als een mens wordt wedergeboren, wordt er ergens in zo'n boekje gevraagd. En misschien zijn er hier wel kinderen die het nog weten toen ze het moesten leren. Dan wordt je hart vernieuwd. Dan wordt je verstand verlicht, hadden we het al over. Je wil wordt omgebogen. En je wandel, dat woord komt hier terug in onze tekst. Je wandel wordt geheiligd. En dat heeft alles te maken met een woord dat in onze tekst opduikt en dat wij vorige week zondag ook uitgebreid besproken hebben. Weet u het nog? Het woord gemeenschap. Ook in onze tekst blijkt, en ik onderstreep het graag, dat het geloof, het ware geloof, iets is wat een mens helemaal beheerst. Wat ervoor zorgt dat hij in een andere atmosfeer gaat wandelen en gaat ademen dan die eerst deed. Geloof is niet iets particuliers, iets aparts. Iets voor zondagmorgen en zondagavond en af en toe een verenigingsavond en voor de rest niet. Geloof beheerst het hele leven. Want als je werkelijk op je plek bent en dicht bij God leeft, dan gaat de rest wat er buiten valt, gemeente, dat gaat verstikken, dat gaat een afkeer oproepen. Dat is doods en dor. Ik hou het er niet in uit. Maar dat moet dan wel gevolgen krijgen natuurlijk. En die gevolgen noemt Johannes in onze tekst. Ik noem er u twee. Doet Johannes ook. En de eerste gevolg van die nieuwe gemeenschap is, als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, nou, dan moet het ertoe komen, dat moet ook blijken, vers 7, dat wij in het licht wandelen. Afstand nemen, niet alleen van dwalingen, van dwaalleraars, dat ook natuurlijk, want je verstand wordt ook bekeerd, maar ook afstand nemen van de zonde in al zijn vormen. En vandaar dat toen wij Psalm 139 voor de preek zongen, dat we niet alleen vers 1 en 14 zongen, maar ook vers 13. Mensen die dat helemaal oud-testamentisch bekijken, hebben daar natuurlijk wat moeite mee. Moet je dat nou zien in 2013? Haten die u haten. Ik haat hen met een volkomen haat. Je moet je naaste toch lief hebben als jezelf, heeft de Heer Jezus gezegd. Maar bekijk die tekst eens nieuwtestamentisch, gemeente. Als je je hart ernaast legt, als je ziet waar dat hart toe geneigd is en waartoe je in de wereld allemaal verleid kunt worden en waar de vorst der duisternis je voor wil inwinnen, de vorst der duisternis, zou ik niet haten die u haten, begrijpt u? Dat heeft te maken met het afstand nemen en het strijden tegen de zonde. In je gedachten, in je woorden, in je daden. Maar het gaat om een gemeenschap, gemeente. Met wie heb ik gemeenschap? Dus net als vorige week, zeg ik het nog een keer. Dan gaat het er ook om afstand nemen van wat niet van God is in mijn contacten. Ook in mijn virtuele contacten. In mijn kijk- en luistergedrag. Gemeenschap met God oefenen ook in de houding waarmee ik in het leven sta. Ik word omringd door miljoenen hedonisten die niet verder kijken dan de volgende vakantie, hun pensioen wat veiliggesteld moet worden en eventueel de behandeling door de chirurg. Maar er is meer, gemeente, in het leven waar het om te doen is. Wij moeten naar de eeuwigheid afreizen. U bent op aarde om door Christus met God verzoend te worden. En dat dat je levensdoel gaat worden. Gemeenschap met God terugkrijgen. Wandelen voor zijn aangezicht. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het eerste gevolg. En Johannes noemt er in vers 2 een tweede bij. Want indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En de uitleggers wijzen er terecht op. Dat kan niet slaan op die gemeenschap tussen God en de gelovigen. Dat zou te vertrouwelijk klinken, zei een uitlegger. Dan zouden we te veel op elkaar lijken als het ware. Elkander, nee, dat moet slaan op mensen onderling. Er komt aan de voet van het kruis, door de werking van de Heilige Geest, gemeenschap tussen mensen. Gemeenschap der heiligen. Weet u het nog? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En dat is dan ook weer een toetssteen. In wiens gezelschap ben ik graag? Bij wie voel ik me op mijn gemak? Bij de wereld of bij Gods volk? Waarover spreek ik graag? Als het hart vol is, waar stroomt mijn mond dan van over? U begrijpt, gemeente, dat we inmiddels eigenlijk al bezig zijn met het nadenken over wat we in de kerk altijd noemen het derde stuk. Beetje vreemd misschien in deze preek ter voorbereiding. We hebben het over de ellende gehad. Dan gaan we het eerst over de dankbaarheid hebben en daarna over de verlossing. Maar goed, dat ligt aan de volgorde van de tekst. We hebben het dus over dat leven der dankbaarheid. Die derde manier om jezelf af te vragen, wat ken ik van het werk van God in mijn leven? Maar het kan best zijn, gemeente, dat er mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, ik vind eigenlijk de manier waarop Johannes over dat leven van de dankbaarheid spreekt knap confronterend. Zo niet verontrustend. Het lijkt net alsof Johannes het over allemaal idealen heeft. Over volmaakte mensen die in het licht wandelen. Ze willen niks anders meer. Ze moeten niks meer van de duisternis hebben. Ze hebben ook nog gemeenschap der heiligen. Wat een geweldige mensen moet Johannes voor zich hebben. Maar als ik nou mijn leven daarnaast leg. We hadden het over ontdekking. Maar die ontdekking, dominee, is niet gestopt op de dag dat ik voor het eerst naar de Heer Jezus gevlucht ben. Die ontdekking is ook niet gestopt nadat ik de eerste keer avondmaal gevierd heb. Ook als ik de afgelopen 3 maanden overzie, is die ontdekking kennelijk doorgegaan. Want ik zie zoveel dingen die me achteraf verdriet doen, waarover ik schuld moet beleiden, waarvoor ik weer in het stof moet buigen en me moet verootmoedigen en mishagen. Dat eerste stuk is niet achter de rug, want er is weer zoveel wat niet deugt. En dat is zoveel dat ik me af en toe wel eens afvraag, Is er wel een keer een wissel omgezet? Ik hoor van verandering in mijn geest en in mijn leven. Van het omkeren wat de Heilige Geest doet. Uitstorten van de liefde tot God. Maar ik zie zoveel dingen die er tegenin gaan. Kan ik me ooit bij dat volk van God rekenen? Want als ik nou inderdaad zelf ook eens nadenk over Gods volk, zoals ik ze bijvoorbeeld in de Bijbel tegenkom, wie durft nou te gaan staan naast bijvoorbeeld een Abraham? Of een David, de man naar Gods hart? Petrus, de vurige apostel des Heren? Ja, maar denkt u bij de naam Abraham ook aan de naam Hagar, gemeente? Dan komt die man ineens een stuk dichterbij. Denkt u bij de naam David ook aan Bathseba? En hij wordt ineens een heel stuk menselijker. Denkt u bij de naam Petrus ook aan de haan? Begrijpt u? En je kan ook mensen in je omgeving hebben, of mensen in het verleden, in je gedachten, mensen uit je voorgeslacht misschien wel, van wie je zegt, wat hadden die een nabij leven en wat heb ik tegen ze opgezien en nog. Ja, maar je kende wel de buitenkant, gemeente. Maar je kende niet hun hart. Ik moet denken aan die oude broeder die ik mijn vriend mocht noemen, Hendrik. Toen hij 20 jaar geleden overleed, was ik net 20 en hij 84. Maar we mochten elkaar geestelijk vrienden noemen. En hij was ontzettend aangevochten op zijn sterfbed. Ik probeerde hem wat op te beuren en te bemoedigen. Datgene wat hij toch ook kennelijk in zijn leven had meegemaakt. De plek die hij door genade in de kerk had mogen innemen als ouderling. En op zoveel andere terreinen. En hij zei tegen me, Arie, hier ligt een oude deugeniet. Dat schiet er van Hendrik over. Ik wil maar zeggen, gemeente, een mens kent zijn eigen hart. En wij zien aan wat voor ogen is. Ik geloof niet dat er enig kind van God is dat zegt, nou ik voldoe aan een ideaal. Sinds Jezus in mijn leven is gekomen, wandel in het licht met Jezus en geen duistere wolk bedekt de zon. Maar ik geloof ook niet, gemeente, dat Johannes op deze manier erover spreken wil. We zijn er nog niet helemaal aan toegekomen natuurlijk. Maar als u nou eens even deze gedachte legt naast het vervolg van hoofdstuk 1. Ik bedoel vers 8 tot en met 10. En ziet u dat Johannes daar weer over een heel andere boeg gooit. En zegt, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo bedriegen wij onszelf. We verleiden onszelf. Mensen die zeggen dat ze zonder zonde zijn. Dat is dus blijkbaar niet de bedoeling van wat hij in onze tekst zegt. En zoals zo vaak, gemeente, biedt de grondtekst uitkomst. Je moet daarbij letten op de manier waarop Johannes het zegt. En dan letten we vooral op de werkwoorden die hij gebruikt en de tijd waarin die werkwoorden staan. En dan let, als je daarop let, dan zie je dat Johannes woorden gebruikt die als het ware iets zeggen over de doorgaande lijn van het leven. De koers. De lijn die God gaat trekken door je bestaan. Maar soms zou je zelf zeggen, het is een stippellijn. En als je nou die stippellijn toch mag volgen, er zijn hier kinderen die hebben op de middelbare school les gehad in grafieken. Je weet het, grafieken zijn soms heel kronkelig. Maar ik weet niet of dat met economie is of met een ander vak. Dan moet je wel eens een keer er een lijn dwars doorheen trekken. Wat is nou de trend? Wat is nou de richting waar die grafiek uiteindelijk heen gaat? Met al die ups en downs. Soms heb je er helemaal geen enkele houvast meer aan. Maar je kijkt waar die uiteindelijk heen wijst, die lijn. Die kronkellijn. En de trend is dan toch een bepaalde kant uit. Nou, gemeente, zoiets is er ook in het leven van Gods kinderen aan de hand. Soms kunnen ze van heel die kronkellijn niks maken. Maar toch is er een trend. Want er is door de Heilige Geest in hun hart een voornemen gelegd. Als ze Jozua aan het eind van zijn leven horen spreken, dan zeggen ze, wat die man zegt, daar kan ik wel bijvallen. Ik zeg niet dat het elke dag hetzelfde is. Maar dat zou ik ook wel boven de deur van mijn huis willen schrijven. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En als je ooit in een dienst over Rut hoort preken, dan zeg je, ik val er toch bij. Het is heel vaak anders en ik val 1000 keer. Maar wat zij zegt, ja, dat wil ik toch ook graag vasthouden. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of als je over Petrus hoort spreken, de man die aan het eind van Johannes 6 met 11 anderen overblijft, als tallozen de Heere Jezus om zijn prediking hebben verlaten, en de Heere Jezus zegt, wilt gij die dan ook nog weggaan? Heere, tot wie anders zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Gemeente, wat is de belijdenis die op de bodem van uw hart ligt? Wat is de trend van uw levensgrafiek? Of ik zeg het met de woorden van het formulier. Wat is uw gezindheid? Uw ernstig voornemen? Ziet u hoe voorzichtig de kerk dat formuleert? En daarin zijn onze vaderen bijzonder pastoraal. Ze zeggen niet tegen mensen die opnieuw voor het avondmaal komen te staan, hoe ver heb je het nou geschopt de afgelopen 3 maanden? Nee, wat is nou je gezindheid? Waar ben je nou voor ingewonnen? Vraag niet hoe ver je het gebracht hebt, hoeveel je ervan terecht gebracht hebt. Wat is nou je voornemen? Maar dan je ernstige voornemen op de bodem van je bestaan. En ten aanzien van God en van je naast. Dat vraagt het formulier straks ook. En Johannes zegt het ook. Gemeenschap met God, gemeenschap met elkander. Hoe sta je tegenover hen? Hoe sta je tegenover hen? En als wij het derde stuk zo gaan verstaan, gemeente, dan past daarbij ook helemaal die laatste zin van vers 7. Ik let nog even met u op de grondtekst. Want dat zegt in dit verband ook weer veel. Er staat niet dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, heeft ons gereinigd van alle zondepunt, afgedaan, afgehandeld. Het staat er in de tegenwoordige tijd. En het staat er weer zo dat het weer die lijn aangeeft. Iets doorgaans. Dat is ook een proces. Ik word gedurig gereinigd door het bloed van Christus. Iemand zegt, dominee, hoe ziet die dogmatiek van Johannes eruit? Want er is toch een rechtvaardigmaking. Er is toch een moment dat God je rechtvaardig verklaart. En zegt, ik zie in Christus jou aan. En er is geen zonde in mijn Jacob en geen ongerechtigheid in mijn Israël. Ja, dat is zo. Maar in de beleving blijven er nog zoveel zwakheden en zonden over, gemeente. En daar moet de mens dan ook voortdurend weer voor in de schuld komen, om voortdurend weer die reinigende kracht van dat bloed over zich af te roepen. En ik heb ooit een keer iemand uit de evangelische beweging horen zeggen dat Gods kinderen vandaag het gebed des Heren niet meer hoeven te bidden. Nou, dat is een dwaling. Dat zesde vers wat wij zongen, dat zingen we nog steeds en dat moeten we ook zingen elke keer. Vergeef ons onze schulden, Heer. En als je nou gerechtvaardigd bent, zing het toch maar. Want er kwamen weer zoveel zonden. En om dan nou voortdurend weer reden in te vinden om jezelf voor God te verootmoedigen. Hij wordt groter, ik word kleiner. Ik word armer en dat bloed wordt steeds onmisbaarder. Dat is geestelijk leven. Ik kan het ook zeggen met de bewoordingen van onze belijdenis. Dat prachtige artikel 29... van Guido de Bray. Wat zijn nou mensen die geestelijk leven hebben? Nou, daar kan ik wel wat van zeggen, zegt Guido de Bray. Dat zijn mensen die de zonde vlieden, ontvluchten, die de gerechtigheid najagen, God en de naaste lief hebben. Om misverstanden te voorkomen, zegt Guido de Bray er meteen bij, niet alsof dat zonder grote zwakheid zou zijn. Denk nou niet meteen weer aan dat ideaal. Nee, ze strijden elke dag tegen al die dingen door de kracht van de Heilige Geest. En dan komt er een gouden zin, gemeente. Ik lees hem u helemaal voor. Weet je waar ze dan ook aan te herkennen zijn? Die strijders, ze hebben wel een voornemen. Ze vlieden de zonde als ze kunnen. Ze strijden ertegen. maar ze hebben veel zwakheden. Weet je waar ze dan vervolgens aan te herkennen zijn? Nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in wie zij de vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Maar u hoort daar ook het spanningsveld. Ze hebben vergeving en geen duivel zal het ze meer afpakken. En toch gaat er iets verder, begrijpt u? Hun staat ligt vast, maar in de gang van het leven nemen ze gestadig de toevlucht tot de Heere Jezus. En dat is zo bijbels gemeente, want Paulus zei dat ook al. Niet alsof ik het alreden gekregen heb of alreden gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Die man is ook onderweg. En die is onderweg in dat wandelen in het licht, waarbij het bloed van Christus het levensgeheim is. Toch is het een hele strijd, dominee, zegt iemand. Ik kan dan wel in een paar woorden dat zo mooi zeggen. Voornemen, maar ook zwakheid. En er dan tegen strijden. Maar als je dat nou zou moeten gaan uittekenen vanuit je eigen leven, dat wordt nooit een mooi verhaal, gemeente. Past u op voor mooie bekeringsverhalen. Als je echt gaat vertellen uit je bekering, dat wordt nooit een mooi verhaal waar je mee kan pronken. Ja, wel om God groot te maken. Maar van mijn kant wordt het nooit een mooi verhaal. Met tegenvallers. Met uitglijders. En van alles en nog wat waar je je later over schaamt. En weet u wat nou het grote wonder is? Dat weet u niet alleen, aangevochten kind van God. Maar dat weet uw vader ook. En dat weet zijn zoon Jezus Christus ook. Vandaar dat hij als medelijdende hoge priester de zijnen te hulp komt. Niet alleen maar met het hoorbare woord waaraan ze zich mogen optrekken, maar ook met de zichtbare tekenen en zegelen van zijn lijden en sterven. Dat bloed waar Johannes in roemt. Gemeente, een van de dingen die volgende week uitgestald zullen worden. En zien ze er naar uit, degenen voor wie dat bloed hun enige hoop is geworden. Ziet u er naar uit om dat weer te zien vloeien uit de kan in de beker. Als die bloedstroom die gevloeid heeft uit dat geteisterde lichaam van de heiland op Golgotha. Zo zegt het avondmaal in navolging van het evangelie. Er is betaald voor de zonde. En ieder die tot Christus de toevlucht neemt, mag erin delen. En het is afdoende de betaling van de schuld. Want weet je wie dat is? Wiens bloed reinigt van alle zonde. Lees er niet overheen. Dat is niemand minder dan Gods Zoon. Daarom is zijn offer van oneindige kracht en waardigheid. Het is zelfs goed in de ogen van zijn vader. Er is bloed, gemeente, voor alle zonden. Leest u ook over dat woord niet heen. Kantekenaren op de Statenvertaling zeggen dat zijn aangeboren en dadelijke zonden. Dat zijn kleine en grote zonden. En wie het verschil kan uitleggen, mag het me vertellen, gemeente. Voor God zijn ze allemaal groot. Maar allemaal kunnen ze bedekt worden onder het bloed. De zonden die u denkt te kunnen handelen, en die dingen waar u geen raad meer op weet. De dingen die je krampachtig probeert te herstellen, en de dingen, de puinhoop waar je bij staat. Misschien wel aan het eind van een heel stuk van je leven. Of het eind van je leven. En je zegt, wie moet dat nou nog opruimen? Het is volgens mij verloren. Alle, zegt Johannes. Alle zonden. Boezemzonden. Karakterzonden. gewoontezonde, verborgen zonde, verslavende zonde, alle zonden, als ze maar gebracht worden aan de voet van het kruis. Daar drupt het bloed van de borg uit zijn lichaam op de grond. En wie geleid wordt door de Heilige Geest, gemeente, dat was dan eigenlijk pas het tweede stuk, nietwaar? Eerst, derde, tweede stuk. Maar die verwacht het van niets anders dan van het bloed. Gemeente, ik ga afsluiten. Het woord Gods is levend en krachtig en is tweesnijdend. Heeft u het gevoeld? Heeft u het gemerkt dat u ergens kwam te staan in deze dienst? Ergens aan een bepaalde kant kwam te staan. Waar staat u nou? Weet u het? En bent u gerust dat u kunt blijven waar u nu bent? Als je nou nog niet op die plek bent waar Gods geest je wil brengen. O gemeente, dan bid ik u een onrust toe die u vannacht wakker doet liggen. En die u heel de voorbereidingsweek op de knieën laat vallen. De bloedfontein tegen de zonde van het huis van Juda is nog geopend. Dat bloed drupt vandaag nog van de kans. Maar neem er de toevlucht toe, gemeente. Want wie niet door hem laat betalen, moet zelf een keer betalen. Laten wij allen, gemeente, vervuld worden met het werk van Gods geest. En onze toevlucht nemen tot het bloed van Gods Zoon. En hem aanroepen. Die grote Christus. Eeuwig licht. Amen.